Voor iedereen. Dus iedereen, dat geldt ook voor u, jou en voor mij. En we hadden de tekst al op de flyer kunnen zien. Dat is een tekst van Jesaja en die schreef hij op in de 8e eeuw voor Christus. En daar is God aan het woord en Jesaja moet opschrijven. Dit zegt God, ik leg in Sion een fundament, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Dus dit zegt God, ik leg in Sion een fundament, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Om welke God gaat het hier? Het gaat om de God van de 14 biljoen puzzelstukjes. 14 miljoen cellen die zo geprogrammeerd waren dat niemand eigenlijk iets hoefde te doen. De cellen deden het werk. Ik heb een hekel aan puzzelen, dus ik ben blij dat toen ik in de baarmoeder was, dat ik niet zelf de puzzel hoefde te leggen, anders was ik waarschijnlijk nooit geboren. Zo'n hekel heb ik aan puzzelen. Maar het was al geregeld, het was heel goed, Luc, het was geprogrammeerd. En programma heeft te maken met taal. En taal heeft te maken met intelligentie. Nou, wat zegt God? Hij zegt, ik leg in de toekomst leg ik een steen neer. En dat is een fundament, die steen. En mensen kunnen daar hun vertrouwen op grondvesten. En deze biedt een volkomen toevlucht. Deze biedt een volmaakte toevlucht. Wat is dit voor een steen? Wat is dit voor een uitspraak? Het moet ons duidelijk zijn dat die steen is niet de gewone steen die je in de natuur tegenkomt. Of een baksteen. Het gaat om een persoon. Een belangrijk persoon. En gelet op zijn grote belang heeft God hem aangekondigd door zeker 300 profetieën in het Oude Testament. Dat is het eerste gedeelte van de Bijbel. God vond deze steen, deze persoon zo belangrijk, dat hij zeker 40 mensen heeft ingeschakeld in de geschiedenis voordat Jezus kwam, die allemaal profetieën moesten opschrijven over deze bijzondere persoon. Want God wilde per se dat als die persoon op het wereldtoneel zou verschijnen, iedereen zou weten, dit is hem. Er is geen twijfel aan. God was het fake nieuws al ver vooruit. Vandaag is de wereld bol omdat hij zo gecreëerd is, maar hij staat ook bol van leugens. Hangt bijna van leugens aan elkaar. Maar om te voorkomen dat er een misverstand zou ontstaan over die bijzondere persoon die komen zou, gaf God profetieën. En wat zijn profetieën? Petrus die helpt ons. Petrus was een leerling van Jezus. En Petrus zegt over profetieën, hij zegt dit, besef vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Het gaat om meer dan 300 profetieën, waarvan een zesde deel heel specifiek is. Dat als je het leest, dan denk je, dat is er achteraf ingesmokkeld door de christenen. Dit gaat zo duidelijk over Jezus, maar het is niet zo. Het zijn profetieën. Nou, de vraag is, kunnen wij op hem bouwen? Kunnen wij op Jezus bouwen, op die steen? Want ze zijn in Jezus vervuld. En zo ja, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou, want je hebt wel eens gehoord over Jezus, maar hoe zit het nou met die Jezus? En hoe kun je nou op hem bouwen als hij die steen is? Nou, we gaan eerst nog een andere profetie behandelen. Dat gaat over dezelfde steen. Alleen, dat is door een psalmist opgeschreven. En die psalmist zegt dit over de steen. Hij zegt, de steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, dat is het werk van God. En het is een wonder in ons ogen. Nou, het is deze profetie waar Jezus naar verwijst. De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Deze is een hoeksteen geworden. En dat kwam door God. God had daar de hand in. Je moet je voorstellen dat Jezus in zijn dagen zo populair was, als hij door Diemen zou lopen. Als hij door Diemen zou lopen, zou 2/3, als ze dat wisten, 2/3 zou niet het hele dorp achter hem aangaan. Zo'n aantrekkingskracht had hij. Door zijn wonderen, zijn tekenen, maar ook door zijn manier van spreken. En de geestelijke leiders in zijn dagen waren jaloers op hem. Want hij trok zoveel mensen. Hij was razend populair. En zij hadden een positie bij de Romeinse bezetters die ze niet wilden kwijtraken. En ze beschouwden de mensen die ze onderwezen als hun volk. Maar Jezus vormde een bedreiging. Dus door een vals vonnis met valse beschuldigingen hebben ze hem laten vermoorden, de geestelijke leiders. Dus Jezus is de steen die de bouwlieden, de geestelijke leiders, hebben afgekeurd, maar God heeft hem tot een hoeksteen gemaakt. Dat is de steen die God in Sion legt, waar wij ons vertrouwen op mogen stellen. Maar hoe kan het nou als de hoeksteen wordt vermoord? Hoe kan het nou als deze steen wordt gedood? Hoe kan hij een hoeksteen worden? Dat is heel belangrijk. Waarom liet God dit toe? Dat is de belangrijkste vraag die je kunt stellen. Waarom liet God het toe dat uitgerekend Jezus, de meest eerlijke, de meest liefdevolle, de meest rechtvaardige persoon op aarde, dat hij gedood werd? Waarom? Nou, om dat te begrijpen, moeten we iets verstaan van het probleem van God. Dat klinkt heel dom, hè? Heeft God een probleem gehad? Ja, God had een probleem, een gigantisch probleem. We noemen het wel het dilemma van God. En om het werk van Jezus te begrijpen, moet je begrijpen wie God is. Iets van zijn karakter moet je kunnen verstaan. Anders kun je het werk van Jezus niet op waarde schatten. En we gaan een afbeelding kijken, die gaat straks in beeld komen, over een muur. Maar dan gaan we vooral kijken naar het karakter van God en daar ga ik iets over zeggen. Als wij over God praten, dan moeten wij beseffen dat God in alles 100% rechtvaardig is. 100% trouw, barmhartig, liefde, goed. Al zijn eigenschappen zijn 100%. Bij mij is dat niet zo. En bij u ook niet. Ik hoop niet dat u gekwetst bent, maar het is gewoon niet zo. Al die eigenschappen bij God zijn wel volmaakt. Dus de Bijbel leert dat alle mensen zondaren zijn. Daar komen we straks nog op terug. Voel je niet gekwetst, het is gewoon zo. We hebben allemaal wel eens gelogen. We hebben allemaal wel eens iets achterover gedrukt. Waarschijnlijk vooral toen we klein waren. En we hebben allemaal wel dingen gedaan die botsen. En die in de 10 geboden worden genoemd. Dus God moest naar zijn eigen morele maatstaven oordelen. Maar zijn liefde is ook 100% volmaakt. Dus die wilde naar de mens toe gaan, maar zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid hielden de liefde van God tegen, omdat het 100% was. Dat is het dilemma van God. Je moet je voorstellen, een ouder die bij de couveuse staat, het kindje mag niet uit de couveuse, anders sterft het. De vader staat erbij, het is zijn kindje, en hij wil het liefst in de armen nemen, maar het kan niet, want die couveuse die schermt het af. En de couveuse van ons zijn de zonde. En mensen, zeg niet, zonde is ouderwets, zonde bestaat niet. Hallo, kijken we nog naar het nieuws? Zelfs het seculiere nieuws geeft aan wat voor ellende er is op de aarde. En het is maar een tipje van de ijsberg. En de zonde zit overal. Overal. Ik zeg niet alleen in Oost, ook in West. Niet alleen in Noord, ook in Zuid. En als ik in de spiegel kijk en als ik eerlijk aan zelfreflectie doe, dan weet ik, zeker in het verleden en soms nog, zonde zit ook in mij. Niet volgens de wereldse maatstaven, want wij praten alles goed met ons arglistig hart. Maar voor God is dit een dilemma. Dus zijn liefde kon niet naar de mens uitgaan. En alle mensen waren zondaren. Dat is het dilemma van God. Hoe moest hij dat oplossen? Broeder Henk kon het niet doen. Ik ook niet. Geen mens op aarde kon het oplossen. Want de Bijbel leert, alle mensen hebben gezondigd en ze missen Gods heerlijkheid. Nou, wat heeft God toen bedacht? Ik word mens. Ik word mens. Door mijn geest. Was de hemel leeg toen Jezus geboren werd? Nee, maar God is geest. God kan hier bij wijze van spreken zijn. Hij kan in de schuilplaatszaal zijn, maar hij is ook in Volendam. Hij is ook in Alaska. En dat gaat je voorstellingsvermogen te boven, maar neem het maar van mij aan. God is geest. Van een andere dimensie, van een andere orde. Daarom werd hij ook op een bijzondere wijze geboren. Jesaja, die profeteerde, een maagd zal zwanger worden. En ze zal het kind de naam Immanuel geven. En hij krijgt al die titels, hè? Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Al die titels zijn op hem van toepassing. En wij gedenken zijn geboorte. Want toen hij naar de wereld kwam en op die bijzondere manier werd geboren, en zegt niet, een maagd kan niet zwanger worden. Hé, hey, als jij 100 biljoen cellen kan maken van stof uit de aarde, gewoon uit de koude planeet, als je leven kan scheppen, dan kun je ook een maagd door je geest van nieuw leven voorzien. Daarom is Jezus zo bijzonder. Hij is en God en hij is mens. En omdat God rechtvaardig was en niet corrupt, heeft hij Jezus gestuurd. En wat heeft Jezus nu gedaan? En eigenlijk heb ik even twee mensen nodig. Eens even kijken, wie mag ik daarvoor vragen? Justin, wil jij assisteren even? Je hebt er niet op gerekend. Eens even kijken. En wie zal ik nog meer... Luc duikt weg, hè? Luc durft niet. Ja? Luc, kun je me even assisteren? Niet? Hoeft niet, hoor. Een vrijwilliger. Ik zoek even een vrijwilliger. Roel. Nou. Wat is er nou gebeurd? Geweldig. Er was nog een profetie door Jesaja geprofeteerd. En die gaat over de lijdende knecht des Heren. Dat is Jesaja 53. En die profetie is wel zo duidelijk, die slaat wel zo op Jezus, dat de critici hebben gezegd, dat hebben ze er later ingemoffeld. Het bestaat niet dat deze profetie in de 8e eeuw voor Christus is opgetekend. Maar wie hebben er wel eens gehoord van de dode zeerollen bij Qumran? Daar werden dode zeerollen op, heel veel oude documenten, ouder dan 150, 200 jaar. Ze hebben een Jesaja boekrol gevonden met de complete tekst van Jesaja erin, waar ook dit hoofdstuk in staat. En er is geen verschil in de tekst, een paar schrijfvarianten, 15 in het hoofdstuk 53 van Jesaja. En de critici hebben we niet meer gehoord, want God weet wat er van tevoren gebeurt. En dit zegt de profetie. Ik heb hier twee teksten. God zegt dit over de lijdende knecht. En er is veel meer over te zeggen, maar dan loopt het u over. En ik zwem er dagelijks in, dus ik moet uitkijken dat ik niet doorsla. Hier staat iets over de lijdende knecht. En dat heeft toepassing op Jezus. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dat is gek. Een straf die ons, mij, maar ook het Joodse volk, de vrede aanbrengt, was op hem. Welke hem? Is dat? En nou wordt het nog veel erger. Om onze ongerechtigheden is hij doorboord. Hè? Om onze overtreding is hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dan komt het, de Heere, dat is God, de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Dat is helemaal maf. God, die pakt al onze ongerechtigheden en die legt die op één persoon. Dus feitelijk is dit het geval. Justin, jij mag even voor Jezus spelen, maar sla niet door. Na afloop ben je weer gewoon Justin, hè? Anders hebben we een pastorale uitdaging, ja? Oké. Roel vertegenwoordigt de mensheid. Ik vertegenwoordig even God. Ik ben niet God. Als ik dat ga zeggen, dan gaan jullie meteen met mij naar de dokter morgen. Maar ik speel even voor God. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op een ander. God, dat ben ik even. God heeft ons aller ongerechtigheid, dit zijn al onze ongerechtigheden. Die heeft die gepakt, al onze ongerechtigheden, en hij heeft die op die persoon gelegd. En wie is die persoon? Dat is de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die een hoeksteen is geworden. Dit is evangelie. Dank jullie wel. Dank je wel. Dit is evangelie. Dit is de nummer 1 boodschap van de kerk. Je redt het niet. Je kan niet aan Gods maatstaf voldoen. En als God had gezegd, ja jammer dan, had je maar niet moeten zondigen, hadden we niets kunnen zeggen. Maar wat doet hij? Hij wordt mens in zijn Zoon Jezus Christus. En hij gaat die weg naar het kruis. En weet je waarom hij aan een kruis stierf? Waarom hij als een... Kijk maar als je echt twijfelt, kijk maar naar de Passion, wat Jezus onderging. Weet je waarom hij aan het kruis stierf? Omdat God wilde voorkomen dat er mensen zouden zijn, hij is nooit echt dood geweest. Ze zeggen wel dat hij door een zwaard is doodgestoken. Nee, iedereen heeft het gezien. De Romeinen, de Joodse leiders, de volgelingen van Jezus, iedereen heeft het gezien. Niemand kon zeggen, hij is niet gestorven, maar hij stierf voor ons. Hij stierf in onze plaats. Daarvoor dien ik hem al meer dan 55 jaar. Want ik weet te veel. En wat gebeurde er toen Jezus stierf aan het kruis? En de straf, hè, die ons de vrede aanbrengt, dat God die op een ander deed, op zijn Zoon Jezus. Jezus betaalde de schuld. Toen kwam er een deur in de zondemuur. De zondemuur werd niet weggehaald, maar er kwam een deur in. En Jezus zegt ook in zijn onderwijs, ik ben de deur. Ik ben de deur. Wil je naar God? Wil je straks deel hebben aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Moet je door mij binnenkomen. Want ik heb jouw schuld betaald. Het loon van de zonde is de dood. Ik heb het betaald. En dan kijken we nog even naar het volgende plaatje. We hebben allemaal wel eens van de 10 geboden gehoord, hè? Die film met Charlton Heston, de 10 geboden. Die 10 geboden werden opgeborgen in de ark van het verbond. En die kennen we weer van de film Raiders of the Lost Ark. Nou, die ark van het verbond had een deksel. En dat heet het verzoendeksel. En wie weet waar dat verzoendeksel voor was? Dat was voor 1 keer per jaar kwam de hoge priester in het heilige der heiligen. Hij deed bloed op het verzoendeksel. En daarmee werd de zonde van het volk voor een jaar lang bedekt. En het was niet voor niks dat die 10 geboden onder dat verzoendeksel lagen. Want niemand kon die 10 geboden houden. En wij kennen de uitdrukking zand erover. Maar bij God was het bloed van een dier symboliseerde het loon van de zonde. En het bleef doorgaan totdat Jezus kwam. En daarna is die hele offerdienst gestopt. Dus Paulus, dat was een kerkhater, een vervolger. Maar hij kwam later tot geloof. En Paulus die heeft gezegd dat buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden is. Met andere woorden, dit was de wet. Ik kon die wet niet houden, hè? Ik vertegenwoordig de mensheid. Ik kon de wet niet houden. Maar toen kwam Jezus. En Jezus die zegt, oké, ik neem de straf van die mensen op me. U bent niet corrupt, vader. U moet ze oordelen. Ik ga in hun plaats staan. En zo heeft God een bypass gemaakt. Zie je dat? Om de wet heen. Thans, zegt Paulus, is er buiten de wet om gerechtigheid, want God heeft geoordeeld, gerechtigheid Gods openbaar geworden. Dat is evangelie. Dat is evangelie. En wat is nou de deal? Er komt een oordeel. Iedere mens zal voor zijn maker verschijnen. Of je het gelooft of niet, het is gewoon zo. Je komt voor je maker te staan. Dat is de God van die 100 biljoen cellen, onder andere. En dan heb je een advocaat nodig. Iemand die jouw losgeld heeft betaald, het loon van je zonde, dat is Jezus. Daarom predik het evangelie. Niet om jullie te vertellen, je mag niet stelen, je mag niet liegen, je mag geen overspel plegen, je mag niet begeren. Dat is allemaal waar. Maar het evangelie is, mens, je redt het niet. Een liefdevolle God die zegt, oké, dan ga jij, Jezus, en jij gaat in hun plaats staan. En als ze jou accepteren als je verlosser en je willen gaan volgen, leven in een nieuwe stijl, word je opnieuw geboren. Kids, nog even voor jullie. Kinderen, heel even. Kom maar, kunnen jullie even bewegen, want ik vind dat jullie geweldig stil zijn. Ik ben zwaar onder de indruk. Blijf hier maar staan. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen, want dat gaat hierover. En dan hoop ik dat je het begrijpt. Er waren eerst twee jongens, hè. En dat waren hele goede vrienden. Ze speelden altijd samen. Ze speelden eerst cowboytje en indiaantje, maar dat zeggen jullie niks meer. Maar in die tijd wel. Daarna gingen ze op voetbal. Ze speelden voetbal in hetzelfde team. En ze gingen naar dezelfde school. En ze waren echt dikke vrienden. Maar op een bepaalde dag gingen ze uit elkaar. De ene jongen die verhuisde naar een hele andere stad in Amerika, een hele andere staat. En de andere jongen die bleef, maar ze verloren elkaar uit het oog. En jaren later, heel veel jaren later, is die ene jongen is rechter geworden. Je weet wel, hè, zo'n man met zo'n zwart pak, met zo'n witte rechter. En die moet op een dag, moet hij recht spreken. En er komt een boef, een crimineel zeggen wij, hè? Iemand die straf verdient, die komt in de rechtszaal. En die rechter kijkt zo over die bril, hè? Want rechters hebben allemaal een bril, die hebben zo lang moeten studeren dat hun ogen die zijn niet meer goed. En hij kijkt zo door zijn bril en hij kijkt over die bril heen en hij schrikt. Hij zegt, dat is mijn vriend, daar zit mijn vriend. Maar hij is rechter. En wij hebben wel heel veel corrupte rechters in de wereld. Maar deze rechter was een van de weinige uitzonderingen. En hij dacht, ik moet recht spreken. Ik moet mijn vriend veroordelen. Maar dat deed pijn hoor. Want hey, je wil je vriend toch geen pijn doen? En die man moest een bedrag betalen, wil je niet weten. Heel veel geld. Heel veel geld. Hij kon het niet betalen. En hij zegt, rechter, hij herkende zijn vriend niet. Hij zegt, ik heb het geld niet. Ik kom geld tekort. Waar moet ik het vandaan halen? En de rechter zegt, ja, als je het geld niet hebt, moet je de gevangenis in. Voor 10 jaar. Maar die rechter vond het vreselijk. Hij zegt, dus of u betaalt het geld, of u gaat de gevangenis in. En toen was de rechter klaar. Hij legde zijn bril neer. Hij deed zijn zwarte toga uit. Hij was weer gewoon in zijn gewone kleren. En toen ging hij naar zijn vriend. Want die ging bijna de gevangenis in. En toen zegt hij, je komt 50.000 euro tekort. Dat is een hele hoop geld hoor. Maar ik heb nog wat gespaard en ik heb wat aandelen. En ik betaal die 50.000 euro voor je. Als vriend. Moest hij de gevangenis in? Nee hè, want een ander betaalde voor hem. Op het ene moment was die meneer rechter, moest die oordelen, want hij is rechter. Een rechter is een bakker maakt brood. Een slager verzorgt vlees. Ja? Een rechter moet recht spreken. Dus hij sprak recht, hij veroordeelde hem, maar toen was hij niet langer rechter, hij deed zijn toga uit en hij werd toen weer vriend en hij betaalde de schuld. En dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus heeft onze schuld betaald. Daarom is dat kruis zo belangrijk. Maar we gaan niet in details. Snappen jullie dat een beetje van die rechter?
Ja.
Ja? Gelukkig, anders moet ik het nog een keer zeggen. Dat hoeft niet. Oké, gaan we weer zitten. Ja, dank jullie wel. We gaan afronden, mensen. We maken het niet te lang, ook voor de kinderen niet. Weet u wat het alternatief is? Ik wil het u niet onthouden, want ik heb een tekening gemaakt. We hebben God de Vader die de schepper is van alles wat is en bestaat. Nou is er een alternatief voor God de Vader. En die zegt, je hebt God helemaal niet nodig. Als je maar lang genoeg wacht, dan ontstaat alles vanzelf. Het is een kwestie van tijd. En we gaan even naar een afbeelding kijken, want ik heb een foto van hem. Dit is vadertijd. En die heeft een business. Vadertijd BV. Voor al uw speculatieve aannames. Komt tijd, komt raad, is zijn motto. En hij zegt, hij gelooft helemaal niet dat de mens gemaakt is. Hij zegt, geef me 3,5 miljard jaar en wat chemische stoffen en ik maak de meest uiteenlopende levensvormen. En dan zegt hij ook nog, goed, het duurt even, maar dan heb je ook wat. Wat is hier de drogreden? Dus evolutionisten hoor je vaak, hè? Ruimte, tijd, materie en energie. Wat is hier de drogreden? Tijd is helemaal niks. Tijd is niks. Als ik een interview met vader Tijd zou hebben, dan zou ik zeggen, vader Tijd, komt u eens. En dan zegt hij, ik heb nu even geen tijd, dat zegt hij niet, want hij is de tijd en dan komt hij. Maar hij is niks. Tijd is bestaat bij de gratie van materie. Het is geen creatief scheppend iets, toch wordt het vaak opgevoerd. Ruimte, energie, tijd. Maar tijd doet niks. En ik hoop dat u dat ziet. Dat is zo'n drogreden. Ja, ik geloof ook wel dat een horloge is gemaakt, dat geloof ik ook wel. Maar de horlogemaker, die is niet gemaakt. Nou, hoe dan? Ja, die is geëvolueerd. Maar hoe dan geëvolueerd? Dat gebeurt toch niet zomaar? Nee, natuurlijk niet. Daar zijn miljoenen jaren gaan er overheen. Maar dan ontstaat er iets. Mensen, absurd. Absurd. Wat nu niet kan, kan morgen ook niet. En wat morgen niet kan, kan overmorgen ook niet. En al zet je nog zoveel nullen erachter, je kunt niet verklaren, de wetenschap kan het ook niet, je kunt niet verklaren hoe leven uit niet leven ontstaat. Dat is God de schepper die alles gemaakt heeft. God de schepper die de mensen vrije wil gaf. God de schepper die zag dat wij niet goed met elkaar omgaan. En dat is nog zacht uitgedrukt. En God de schepper die zei, ik moet oordelen. En het is God de schepper die zei, maar ik wil ze niet veroordelen, want ik houd te veel van ze. En die in zijn liefde mens werd in Jezus Christus. En die heeft gezegd, oké, de schuld, net als die rechter, die schuld, die ben je me verschuldigd. Daar kan ik kan niet dit doen, want God is niet corrupt. Maar weet je wat, ik betaal de prijs. Dat is evangelie. Dat is evangelie. En hier wil ik het eigenlijk gewoon bij laten. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde, waar recht is en gerechtigheid. En dat koninkrijk, dat is niet te duiden met een geografische plek. Dat koninkrijk is overal. Er zijn overal christenen, overal. En Jesaja heeft gezegd dat die steen waar wij het over hadden, die vestigt zijn koninkrijk door recht en gerechtigheid. Dus niet met geweld. Ik maak deel uit van het koninkrijk en nog 1,8 miljard als er niet 2 miljard christenen zijn. En Napoleon heeft een keer gezegd, ik ben verbijsterd, zegt hij. Napoleon Bonaparte, die ambitieuze Fransman. Ik ben verbijsterd, zegt hij. Als ik wil dat mijn soldaten te strijden trekken, dan moet ik voor ze staan. Dan moet ik ze diep in hun ogen kijken. Dan moet ik ze aanswepen. En dan moet ik ze opjutten om de strijd in te gaan. Maar Jezus, en die al honderden jaren niet meer op aarde is, die heeft nog steeds volgelingen die hun leven voor hem geven, zonder dat hij in de buurt is. Hij begreep dat niet. Hij was gefrustreerd. Maar Jezus is God geopenbaard in de mens. En hij zet zijn werk voort. Niemand hoeft mij te stimuleren. Dat doet zijn geest in mij. En hij vestigt zijn koninkrijk met recht en gerechtigheid. En er komt een dag dat God alles zal oordelen op de aarde. Hitler, Stalin, Mao, en noem al die gasten maar op, zijn nog niet klaar. Want het is de mens gegeven eenmaal te sterven, dan raken al die atoompjes, die verdwijnen dan, al die puzzelstukjes, maar je ziel is eeuwig. Die is verweven. We hebben eeuwig leven. En die zal bij God zijn of gescheiden van God blijven. En Jezus is de cruciale persoon. Oké, Vader, dank u wel voor het evangelie. waar bovenal uw grote liefde centraal staat. Wat heeft u geïncasseerd, heren? Op niet mis te verstaande wijze. De straf, zei Jesaja, die ons de vrede aanbrengt. De vrede met uw vader was op hem. Ik wil u zo danken voor die heerlijke waarheid. Wilt u deze woorden, Heer, levend maken? Help ze ons te verstaan, zodat we ontdekken dat de wereld waarin we leven, die gebroken is en die heel veel mooie dingen heeft, maar ook veel verdriet en pijnlijke dingen, dat er een nieuwe hemel komt, een nieuwe aarde, waar recht gerechtigheid is, waar wij een duurzaam lichaam zullen hebben, eeuwig, en waar het niet saai is. Ik maai dit alvast maar voor de voeten van mensen weg, Vader. Want bij u zal het nooit saai zijn. Amen. Dus even kijken, we hebben het keurig gedaan, moet ik zeggen. Hè, kids, niet te lang, hè? Kinderen? Wel te lang. Oké. Nou, de mening...